En dan is de schriftlezing Genesis 41, vers 1 tot 7 en vers 25 tot 38.
En het geschiedde ten einde van twee volle jaren dat Farao droomde. En zie, hij stond aan de rivier. En zie, er kwamen op uit die rivier zeven koeien, schoon van aanzien en vet van vlees. En zij weiden in het gras. En zie, zeven andere koeien kwamen na die op uit de rivier, lelijk van aanzien en dun van vlees. En zij stonden bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die koeien, lelijk van aanzien en dun van vlees, aten op die zeven koeien schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte Farao. Daarna sliep hij en droomde andermaal. En zie, zeven aren rezen op in één halm, vet en goed. En zie, zeven dunne en van de oostenwind verzengde aren schoten na dezelfde uit. En de dunne aren verslonden de zeven vette en volle aren. Toen ontwaakte de farao. En zie, het was een droom. Vervolgen we bij vers 25. Toen zeide Jozef tot farao: Farao's droom, die is één. Hetgeen God is doende, heeft hij farao te kennen gegeven. Die zeven schone koeien zijn zeven jaren. Die zeven schone aren zijn ook zeven jaren. De droom, die is één. En die zeven ranke en lelijke koeien die na genen opkwamen, zijn zeven jaren. En die zeven ranke van de oostenwind verzengde aren zullen zeven jaren des hongers wezen. Dit is het woord, het welk ik tot farao gesproken heb. Hetgeen dat God is doende, heeft hij farao vertoond. Zie, de zeven aankomende jaren zal er grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. Maar na dezelfde zullen er opstaan zeven jaren des hongers. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden. En de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden vanwege diezelfde honger die daarna wezen zal, want hij zal zeer zwaar zijn. En aangaande dat die droom aan farao ten tweede male is herhaald is, is omdat deze zaak van God vast besloten is en dat God haast om dezelfde te doen. Zo zie nu farao naar een verstandige en wijs man en zet hem over het land van Egypte. Farao, doe zo en bestellen opzieners over het land en nemen het vijfde deel des lands van Egypte in de zeven jaren des overvloeds. En dat zij alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van farao tot spijzen in de steden en het bewaren. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land voor zeven jaren des hongers die in Egypteland wezen zullen, opdat het land van de honger niet vergaat. En dit woord was goed in de ogen van farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de farao tot zijn knechten: Zouden wij wel een man vinden als deze, in welke Gods geest is? Tot zover.
Geliefde gemeente, broeders en zusters, jongelui en jongens en meisjes. U zult begrijpen dat deze preek dat een preek is uit een aantal preken die ik in eigen gemeente houd over Jozef. En dan zit je wel altijd met de vraag van, als je dan één zo'n preek uit zo'n serie in een gastgemeente houdt, kan dat dan wel? Nou, ik hoop toch dat dat kan vanmorgen. En de geschiedenis is veelzeggend genoeg om juist ook in deze tijd bij stil te staan. Dit is dan de vierde preek over die geschiedenis van Jozef. Maar als het over Jozef gaat, dan kun je toch zeggen, en dan mag je toch ook wel zeggen, dat hij veel lijkt op de Heer Jezus. Er wordt wel eens gezegd, Jozef is een type van Christus. En ik wil voor de jonge lui, voor kinderen, proberen om dat ook wat duidelijk te maken, wat we daar eigenlijk mee bedoelen. Ik moest denken aan het woord prototype. Daar zit ook het woord type in, maar prototype. Dat Jozef een prototype is van de Heer Jezus. Jongens en meisjes, jullie weten allemaal wel dat van bepaalde auto's, dat daar een, voordat die auto echt op de markt komt, voordat er een nieuw model komt, dat er dan eerst een prototype, een voorbeeld, een prototype ontwikkeld wordt. Hè? Van de Volkswagen Golf, hè? Die jongelui weten wel waar het over gaat, anderen ook wel denk ik. Maar dat van de Volkswagen Golf is ondertussen al het 8e model op de markt. Maar voordat zo'n nieuw model dan weer op de markt komt, wordt er eerst een prototype van die auto gemaakt, een voorbeeld. Prototype is nog niet het definitieve model. Aan zo'n prototype wordt nog geschaafd. Er worden nog dingen aan verbeterd. Er worden allerlei proeven met die auto gedaan. En dan blijkt soms dat er iets verbeterd kan worden of iets mooier van aangemaakt moet worden. En dan wordt er nog aan geschaafd aan dat prototype. Dus dat prototype is nog niet het definitieve model. Het prototype lijkt wel op die uiteindelijke auto, maar is er niet gelijk aan. Nou, zo is Jozef, zou je kunnen zeggen, een prototype van de Heer Jezus. Hij lijkt erop, al is hij niet aan Jezus gelijk. Nee, Jezus is de definitieve, de volmaakte mens. Zo moet het worden in ons aller leven. Dat Jozef op Jezus lijkt, dat blijkt uit wat er in zijn leven openbaar komt. In het gelezen gedeelte zien we twee heel mooie gaven van Jozef aan het licht komen. De gave van wijsheid. Hij legt de droom van Farao uit. Hij heeft de dromen van de schenker en de bakker al uitgelegd. En ook zijn eigen droom. Daar staat eigenlijk niks over. Maar misschien heeft hij dat zelf door de Heilige Geest ook wel gezien. Wat dat uiteindelijk betekent. Misschien heeft de Heer hem dat ook wel gezegd. Wie zal het zeggen? Maar die eerste gave van hem is dus de wijsheid. Hij legt dromen uit. En de tweede gave is de gave van raad. Hij geeft goede raad. Nou, als je het daar dan over hebt, dan is het wel duidelijk dat Jozef op Jezus lijkt. En mijn gedachten gingen uit naar Jesaja 11 vers 2. Waar we lezen over de beloofde Messias. Dat op hem de geest van de Heere rust. Zal rusten, de geest van wijsheid en de geest van raad. De geest van wijsheid en de geest van raad. Nou, vanmorgen is het thema, zou je kunnen zeggen, Jozef als prototype van Jezus. En twee dingen, de geest van wijsheid en de geest van raad. Dus eerst dat hij de geest van wijsheid bezit. We hebben dus een aantal keren, heb ik al stilgestaan bij Jozef. De eerste keer ging het over Jozef die door zijn broers verkocht werd naar Egypte en daar slaaf werd. Tweede keer ging het over Jozef in het huis van Potifar. Waar hij moest vluchten voor de vrouw van Potifar. En dan in de gevangenis kwam, daar ging het dan de derde keer ook over. Waar hij de dromen van de schenker en de bakker uitlegde. En vandaag is het dus de vierde keer. En dan gaat het over het moment dat Jozef uit de gevangenis gehaald wordt om de dromen van Farao uit te leggen. En dat hij dan Farao gelijk een goede raad geeft. Gemeente, wanneer er twee volle jaren verlopen zijn sinds de vrijlating van de schenker en de bakker. Of de bakker wordt niet vrijgelaten, maar het wordt heel apart beschreven in Genesis. Ze worden beide verhoogd, zegt Jozef. Zo legt hij de dromen uit. Ja, de een die wordt in zijn ambt hersteld en de ander wordt verhoogd aan een paal. Bijzondere manier van spreken. Maar het is 2 jaar na het moment dat hij die dromen heeft uitgelegd. En dan is het zo dat de farao een droom krijgt, waardoor hij helemaal van slag raakt. In zijn droom ziet de farao zichzelf aan de oever van de rivier van de Nijl staan. En dan ziet hij 7 vette koeien uit die Nijl opkomen. Die vervolgens dan langs de oever van de Nijl gaan grazen. En daarna ziet hij 7 lelijke, magere koeien uit de Nijl komen. En dan gebeurt het onmogelijke, dat die 7 magere koeien die 7 vette koeien opeten. Koeien waren in Egypte een soort statussymbool. Dus vandaar ook dat farao denk ik droomt over koeien. dat heeft zijn aandacht wel, of wel heel erg hem bepaald bij dat die droom toch wel iets bijzonders was. Getal 7 was in heel de antieke wereld een soort heilig getal. En als de farao dan wakker wordt, dan laat de droom hem ook niet meer los. Zeker ook niet als hij vervolgens weer slaapt en opnieuw een droom droomt. En dan gaat het over de korenaren, zoals we weten. Eigenlijk eenzelfde soort verhaal. Dat er 7 vette aren zijn, volle aren, uit 1 halm, dat wil zeggen op 1 stengel. En meteen daarna de 7 schrale aren die door de oostenwind verschroeid zijn. En evenals in die vorige droom, zoals bij de magere koeien, die vette koeien opeten, is het zo dat die rijke aren, die schrale aren, ook verorberen. Dat is nog bizarder dan die eerste droom. En als de farao dan de dromen verderop aan Jozef vertelt, dan krijgen we nog wat meer details te horen over de dromen. Dan benadrukt hij dat het ging, wat die koeien betreft, om afschuwelijke, lelijke koeien. Dat tweede koppel, tenminste, van 7. En dan benadrukt hij ook de vreselijke dorheid van die tweede groep aren, hè, vers 21. En als die magere koeien dan die vette koeien opgegeten hebben, dat is ook een detail wat we dan, als hij het aan Jozef vertelt, ook nog openbaar komt. Dat is dat die magere koeien er dan nog even slecht uitzien, terwijl ze die vette koeien opgegeten hebben als eerst. Nou, die toevoegingen die geven wel aan hoe bedreigend de farao die dromen ervaren heeft, vindt. En als de farao dan wakker wordt, beseft hij dat beide dromen, waarschijnlijk vooral ook vanwege die overeenkomst, dat die een betekenis moeten hebben. Zoals die schenker en de bakker dat ook wel vermoed hebben. Dat die dromen een betekenis moeten hebben. En hij laat de volgende ochtend dan ook alle Egyptische wijze mannen, geleerden, laat hij bij zich roepen. Farao vertelt zijn droom aan hen, maar er was echter niemand, staat er, die die dromen aan hem konden uitleggen. En ongetwijfeld zullen die magiërs, die tovenaars, die wijzen, die zullen al hun kennis en al hun methoden hebben aangesproken. Maar ach, wat is een mens in zichzelf, wat een armoede. Je zou er haast, zoals Elia, spotten met die Baal-profeet, en je zou er haast over kunnen spotten. Wat zal een mens doen? Die arme mensen, die kunnen die droom niet verklaren. En die weten niet welke kansen ermee op moeten. Armoede van wijsheid zonder God, gemeente. En het is op dat moment dat de overste van de schenkers, dat hij zijn mond open doet en plotseling zich herinnert wat hij in de gevangenis tegengekomen is. Dat die jonge Hebreeër die de dromen van hem en de bakker heeft uitgelegd. In de vorige preek heb ik gezegd dat die schenker dan niet denkt aan Jozef als hij bij farao komt. Dat dacht ik als kind altijd, wat een vervelende man is dat, dat hij dat nou niet even doorvertelt. Dat hij dat zo egoïstisch is dat hij dat niet direct vertelt aan de farao. Maar gemeente, ook als het daarover gaat, zie je er toch iets in van leiding van de Heere. Want als hij dat werkelijk direct gedaan had en Jozef op dat moment uit de gevangenis was gekomen, ja, wat zou er dan gebeurd zijn? Farao die droomt 2 jaar later, nadat die schenker uit de gevangenis gehaald is, droomt hij zijn droom. En op dat moment moet Jozef daarbij hem komen om in die weg ook onderkoning te worden. Gemeente, dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van Jozef. In wat we tot nu toe langs zijn gegaan, ging het uiteindelijk met Jozef steeds meer bergafwaarts. Hij werd verkocht, slaaf, en dan maakte hij dan wel wat opgang, maar toen dat vreselijke met die vrouw de gevangenis in. Wij denken vaak in de gevangenis, nou dat viel allemaal nog wel mee met Jozef, maar Psalm 105 zegt ons iets dat het aanvankelijk helemaal niet zo geweldig is geweest daar in die gevangenis. Want Psalm 105 spreekt over boeien en dat hij zijn voeten in de blokken opgesloten werd. En Psalm 105 spreekt ook van een verzoeking, een beproeving, een weg die de Heere met hem gaat. Dus zo'n hotel was dat aanvankelijk niet, die gevangenis. En heeft hij het daar moeilijk gehad, gemeente. Dus een neergang. Maar nu op dit moment, een belangrijk moment, gaat de weg open naar de vervulling van Gods beloften. Dit moet er gebeuren. Dat Jozef onderkoning wordt, dat hij uit de gevangenis komt en verhoogd wordt. In een geweldige positie geplaatst wordt. Tot nu toe hebben we, om zo te zeggen, de achterkant van het borduurwerk gekeken, naar zitten kijken. Maar nu wordt het schilderij omgedraaid, het borduurwerk omgedraaid en nu zien we de voorkant. Wacht eens even. Nou wordt er iets duidelijk van waarom Jozef in Egypte moest terechtkomen. Hij wordt onderkoning in deze belangrijke tijd, gemeente. Gemeente, zalig de mens die zich net als Jozef aan de leiding van God durft over te geven in zijn leven. Ook al begrijp je Gods bedoeling niet. Ook al ga je soms een weg van moeite en pijn en zorg. Dat je je over mag geven aan de Heer. Als dat zo mag zijn, dan kom je nooit beschaamd uit. Dat is toch onder andere wel de boodschap ook van dit Bijbelgedeelte. We horen met vreugde over de verdere gang van zaken. Een boeiende geschiedenis. We horen met vreugde erover. God is een God die woord houdt en die alle dingen en alle mensen in zijn hand heeft. En de verwondering en dankbaarheid hierover wordt des te groter als je beseft dat God dat allemaal uit genade doet. Het is allemaal genade. We zongen het met Psalm 27. Hè? Vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En zo is het. Het is allemaal genade. De door God gelouterde Jozef. Die heeft dat begrepen. En het is te hopen dat wij dat ook begrijpen. Dat God woord houdt. Dat is geen verdienste, maar dat is genade, gemeente. En als we dat zien, dan krijgt God geen verwijt. Maar dan krijgt hij de eer die hem toekomt. En nadat Farao het verhaal van de schenker heeft gehoord, laat hij Jozef direct bij zich komen. Met grote haast. Laat hij me de gevangenis halen. De aaneenschakeling van 6 werkwoorden in dit gedeelte, dat valt op. De Farao stuurde boden, ze laten Jozef roepen. Ze haalden hem en schoor hem, verwisselden zijn kleren en hij kwam bij Farao. Het gaat in één vaart door. Grote haast zit erachter. En vervolgens met dezelfde haast als waarmee Jozef werd gehaald, valt Farao direct met de deur in huis. Ik heb een droom gedroomd. Wacht eens even, hij had toch ook al wat kunnen vertellen over, ik heb van de schenker gehoord enzovoorts. Nee, hij valt met de deur in huis, ik heb een droom gehad en er is niemand die mijn droom kan uitleggen. Vers 15. Zonder inleiding of terugblik komt hij met zijn dromen voor de dag. Ik heb gehoord dat u die droom kunt uitleggen, dromen kunt verklaren. En gemiddag dan geeft Jozef direct een corrigerend en een moedig en een beslist ook gelovig antwoord. Dat deed hij ook bij de schenker en de bakker, dat doet hij nu ook weer. Jozef is tegenover de farao even heel duidelijk. Hij wijst de farao erop dat God alleen de bron is van een droomuitleg. Maar zegt ook dat God alleen aan de farao kan bekendmaken wat goed voor hem is. Nogmaals, moedig en beslist spreekt Jozef. Maar juist daarom, gemeente, is te zeggen dat de geest van de Heere dus op Jozef rust. De geest van wijsheid. Het is door die geest dat Jozef zo spreekt. Zo zeker spreekt en die droom uitlegt. De Heere geeft hem de wijsheid om dat te doen. En als de farao dan vervolgens de inhoud van die droom vertelt, met als climax, niemand kan mij die droom uitleggen, vertellen, dan neemt Jozef geleid door de geest van wijsheid het woord. En het begint met de eigenlijke uitleg. Die beide dromen van farao zijn één, zegt hij. Jozef kan er in enkelvoud over spreken. de droom van de farao is heen. Met andere woorden, de twee dromen betekenen hetzelfde. God heeft farao meegedeeld, zegt Jozef, wat hij op het punt staat te doen. Nou, we kennen de uitleg. De zeven koeien, de zeven aren, die vette koeien, die volle aren, die duiden op zeven jaren van overvloed. En die magere koeien en die schrale aren, die wijzen op zeven jaren van hongersnood. En dan valt het op dat Jozef veel uitvoeriger spreekt over die magere koeien en die schrale aren dan over die vette koeien en die volle aren, die gevulde aren. Hij besteedt slechts één zin aan de overvloed, maar wel vijf aan de hongersnood. En dat geeft duidelijk aan waar hij bij farao de aandacht op wil vestigen. In vers 28 herhaalt hij nog eens bijna woordelijk wat hij al eerder gezegd heeft, dat de dromen door God gezonden zijn en dat God dat duidelijk maakt aan farao. Gemeente, Jozef voorzegt zeven jaren van overvloed, gevolgd door zeven jaren van hongersnood. En dat de farao dat twee keer te horen kreeg, dat laat zien, zegt de schrift, dat het besluit van God vaststaat. Zo zal het gaan. Het is waar, gemeente. Op Jozef rust de geest van wijsheid. Dezelfde geest die ook op Jezus rust en die ons bekend gemaakt heeft met het verloop van de tijd, die ons om die reden in volmaaktheid aangegeven heeft om altijd waakzaam te zijn. De Heer Jezus, die ook onze tijd duidt en ons de toekomst wijst. Dan kom ik bij het tweede. Jozef als prototype van Jezus bezit de geest van raad. Het is bijzonder dat Jozef ongevraagd vervolgens farao een raad geeft, de weg wijst. Het is ook bijzonder dat te lezen dat hij heel zeker is van zijn zaak en dat hij dit zo durft te zeggen. Het is door de geest dat hij zo spreekt. We hebben gezegd, Jozef als prototype van Jezus bezit de geest van wijsheid. En de beslistheid van hem heeft te maken met een wijsheid die voortkomt uit Gods werk in zijn leven. Het is de geest die hem hier voortvarend en heel mondig en moedig doet zijn. Het is Gods plan dat uitgevoerd moet worden. De geest van raad. Jozef raadt de farao aan, raadt de farao hoe hij moet handelen. Vers 33 tot 36. En het advies is even duidelijk als de zojuist uitgesproken uitleg en aankondiging. Farao die moet omkijken, zegt hij, naar verantwoordelijke mensen, naar opzichters en maatregelen treffen. Dit om te voorkomen dat Egypte en andere volken, en duidelijk is ook het volk van God, hè, weten we. Ook Jacob en zijn zonen en het volk van God, en dan denken we ook altijd aan het verdere verloop, aan de belofte van de Heer ten aanzien van de Messias. Dit alles om te voorkomen dat het niet verloopt zoals God het wil laten verlopen en het ook zal laten verlopen. Zowel de farao als zijn dienaren zijn nogal onder de indruk van Jozefs uitleg en vooral ook van zijn advies. En in het korte overleg dat volgt, stelt farao dan zijn ambtenaren de retorische vraag: wie zal dat allemaal beter kunnen regelen dan deze man die hier voor ons staat? En dan zegt hij: is er wel iemand in wie op die manier de geest van God is? Het is wat verrassend dat een heidense koning dat zo zegt. In wie de geest van God is. De farao is ervan doordrongen dat de jonge man die voor hem staat, wat een getuigenis is er dus uitgegaan van Jozef. De farao is ervan doordrongen dat die jonge man die voor hem staat in ieder geval niet alleen maar door eigen intelligentie en slimheid boven alle wijzen en geleerden van zijn eigen land uitsteekt. Farao is ervan overtuigd dat dat iets bovennatuurlijks is. En dat, zoals hij dat dan zegt, de geest van God in Jozef is. En dat is immers ook zo. En Jozef was het zelf maar een eenvoudige jongen. Het zal waar geweest zijn dat het een intelligente jongen geweest moet zijn. Dat kan niet anders. Enzovoorts. Het was ook een de Bijbel zegt het ook gewoon, hè, een mooie jongen. Hij viel op. Enzovoorts. Het zal allemaal waar zijn. Maar een eenvoudige herdersjongen. Daar kwam hij vandaan. En wat er aan de hand is, dat is hier tenminste, als hij die dromen uitlegt, dat is dat de Heilige Geest in hem werkt. En met hem werkt en door hem werkt. En dat hij zo een verstandige raadgever is van Farao. Inderdaad, prototype van Jezus. De geest van wijsheid, de geest van raad, rust op hem. Wonderlijk, de Farao ontdekt het bij Jozef. En het brengt hem ertoe om Jozef aan te stellen. En dan gaat het heel snel, gemeente. Alles gaat snel in dit verhaal. Nadat Farao zo over Jozef gesproken heeft, geeft hij zijn zegelring aan Jozef. En dan krijgt hij een enorme macht. Dan is hij de tweede in het rijk. Het is werkelijk onvoorstelbaar. En tot slot doet de Farao plaatsnemen op de strijdwagen voor de tweede man in Egypte. Laat hij hem rondrijden om het volk met hem te laten kennismaken. Hij krijgt een Egyptische naam, Safnat-Panea. En de farao geeft hem Asna, de dochter van Potifera, tot vrouw enzovoort. Onvoorstelbaar, gemeente. Maar het is belangrijk om dit allemaal op ons in te laten werken. De Heer die wijst ons hier de weg. We zeiden al dat Jozef een prototype van Christus is. Een voorafbeelding van Christus. En op hem rust de geest van wijsheid en de geest van raad. Ik noemde Jesaja 11 vers 2 waar dat staat over de beloofde Messias. De geest van wijsheid, de geest van raad rust op hem. Meer dan Jozef geeft hij raad, gemeente. Hij is meer dan Jozef. Wat Jozef daar mocht doen in Egypte was onvoorstelbaar belangrijk, zeker. Maar meer dan Jozef is de Heer Jezus Christus. En het is raadzaam om Jezus' hele leven in ogenschouw te nemen. In zijn hele gang op aarde zit opgesloten dat hij aanraadt om hem te omarmen. Om hem te erkennen als de enige weg, waarheid en het leven. De Heer Jezus zegt, en laten we die raad niet in de wind slaan. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Hij raadt aan om hem te geloven, op hem te vertrouwen, op hem te zien, hem te dienen en te volgen. Ja, ook dat laatste, hem dienen en volgen, gemeente. Wie in Jezus zijn zaligmaker heeft gevonden, die richt zijn leven hier op aarde ook zo in, dat hij als volgeling van hem bekend komt te staan. Ik denk aan woorden op Psalm 32. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Ik denk dat er heel wat predikanten zijn. In mijn eigen leven is dat ook zo. Ik hoorde het van de week ook nog van een ander. Die zeggen, die woorden zijn in mijn leven zo belangrijk. Ik onderwijs u en leer u van de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. En dan kunnen we het vanmorgen heel actueel maken, gemeente. Jozef kondigde 7 vette jaren aan. Dat wil zeggen 7 jaren van voorspoed. Ja, ook 7 jaren waarin het tegenovergestelde zou plaatsvinden. 7 jaren van ongekende armoede, hongersnood en ellende. Stel nu eens dat Farao zijn ogen voor die woorden gesloten had en zijn oren had dichtgestopt voor die woorden. Stel nu eens dat hij gezegd had in onverantwoordelijkheid, wat er na die 7 jaren komt, dat zien we wel. We krijgen eerst 7 vette jaren. We gaan nu eerst maar eens genieten van die 7 vette jaren. En wat er daarna komt, dat zien we dan wel weer. We voelen wel aan, gemeente, dat zou desastreus zijn. Rampzalig. En dat zou betekend hebben dat en de Egyptenaren en Jacob en zijn zonen en in perspectief al die beloften van de Here zouden op losse schroeven hebben komen te staan. Ze zouden omgekomen zijn. En de les is voor ons dat het ook rampzalig zou zijn als de wijsheid en de raad van de grote Jozef in de wind geslagen worden. Als we aan hem voorbij gaan in het leven. De eerste plaats dat we zouden zeggen, ik stel het geloof in hem nog maar even uit. Dat hoor ik jongeren wel zeggen. Jongeren die op een leeftijd komen dat je denkt van, zou het niet mooi zijn als je in zoverre je dat zeggen kunt, maar dat je voor de Here kiest en voor zijn zaak. En dat je dat leven dat je leidt, dat je dat is veranderd, dat je dat is anders invult. En dan hoor je jongeren soms zeggen of denken zo van, nou, ik wil eerst nog volop genieten van wat het leven mij biedt. Ik bevind mij in de 7 vette jaren. Nu nog jong. En het denken naar de toekomst stel ik nog wat uit. Gemeente, we leven in de tijd van vette koeien. Dikke aren. We hebben ongekende mogelijkheden. Maar tegelijk rommelt het in de verte. Hè? Vandaag. En niet zo eens heel ver bij ons vandaan. Hoe kun je met alles wat er vandaag aan de hand is nog onbekommerd en onbekeerd voortleven. En zeggen van, ach, als straks die magere jaren komen, dan zien we wel weer. He, Israël, Midden-Oosten, Oekraïne, Rusland, aardbevingen, orkanen. Persoonlijke rampen die mensen overkomen. Enzovoort. Bijbels gezien, zegt de Heer Jezus, moet ik ook zeggen, het einde is nabij. De Heer Jezus komt eraan. En hoe zal ik hem dan ontmoeten? De Heer die zegt, denk aan uw schepper in uw jonge jaren. Voordat de kwade dagen komen en je zeggen zult, ik heb er niet zo'n zin meer in. Ik heb er de kracht niet meer voor. Ik vind er geen vreugde in. Gemeente, laat Farao geen beschamend voorbeeld voor ons zijn. Notabene deze heidense heerser. Die luistert naar die jongen uit dat land waar die herders leven. En dat land van Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Hè? Laten we de raad en de dingen die daaruit spreken niet in de wind slaan. Laten we niet zo dom zijn om anders te handelen dan die farao doet. Gemeente, het is een boodschap voor ons allemaal natuurlijk. Verzamel het voedsel in de zomer voordat de winter komt. Gemeente, in de tweede plaats wil ik nog wat meer aansluiten bij de actualiteit. Als we werkelijk de wijsheid en de raad van Jezus hebben opgevolgd. Hè, en dat in ons leven mocht komen tot het geloven in hem, het vertrouwen van hem en het volgen van hem. Dat het werkelijk in ons leven mocht komen tot dat we bij hem zijn gekomen en de rust in ons hart ontvangen hebben. Nou, dan rust er op onze grote roeping. De Heer die zegt tegen ons, dan waarom geef je geld uit voor hetgeen die verzadigen kan? Vanmiddag dan zal er bij ons even in de dienst ook aandacht zijn voor jongeren die op kerkkamp zijn geweest. En die dat als heel mooi en heel rijk hebben ervaren. En dan wordt er een kort verslagje van gedaan Ik heb het gelezen wat er dan gezegd wordt. En dan getuigt een van de jongeren ook dat hij zo aangesproken is. En dat hij God hem als het ware gevraagd heeft. Wil je voor altijd met en voor mij leven? Elke dag van je leven. Wil je met en voor mij leven? Elke dag van je leven. En daar heeft hij dan ja op gezegd. Maar mag ik eens vragen, hè, dat vraag ik vanmiddag in de echters ook, maar mag ik eens vragen, hoe zie je dat dan voor je? Wanneer leven we dan voor God elke dag van ons leven? Hoe ziet ons leven er dan uit? Als we elke dag voor God leven. Die vraag waar je dan ja op hebt gezegd, wilt u elke dag voor mij leven? Ja. Mooi is dat de jongere dat zo zegt. En tegelijk denk ik, overzie je wel wat je zegt. Wat je belooft. Want hoe zal ons leven er dan uitzien? Elke dag voor hem leven. Heeft die manier van leven dan ook, om maar eens wat te noemen, iets te maken met hoe we ons opstellen te midden van alle alarmerende berichten over de toestand van deze aarde? De berichten daarover zijn alarmerend. Het valt mij op, gemeente, dat kerkmensen daar heel laconiek over kunnen spreken, kunnen reageren. Soms zeggen mensen, het zal mijn tijd wel uitduren. En dat klinkt bijna als na mij de zondvloed. Maar is dat nu echt een christelijke houding? Is het in acht nemen van de wijze de raad van de Heer Jezus? Is dat het in acht nemen van de wijsheid in de raad van de Heer Jezus? Hoort wegkijken in deze wereld bij, wil je altijd voor mij leven? Ja, heren. Hoort wegkijken in deze wereld bij zo'n leven? Misschien denkt u of jij, wat zal ik daaraan veranderen, gemeente? En misschien denk je ook wel, er staat in de Bijbel dat alles als een kleed zal verouderen. Dat is niet te keren. Dat het met deze aarde misgaat, dat is niet te keren. Dat staat in de Bijbel. Ja, dat klopt. Dat is zo. Maar dat is een gevolg van de leefwijze van een in zonde gevallen wereld. En bij het in acht nemen van de wijze ter raad van Jezus past de houding van rentmeesterschap. Bebouw en bewaar de aarde. Weet u, gemeente, ook al is de tijd nog zo dreigend, we weten niet wanneer Christus terugkomt. Misschien duurt dat nog wel 10 of 20 generaties. Misschien nog wel niet. Maar misschien nog wel langer, voordat Jezus terugkomt. En dan past ons als christenen dat we in die tijd als christen leven in alle verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid. En dan is die vraag van, wil je wel in alles voor mij leven, is nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Want gemeente, dan hebben we ook te denken aan het nageslacht. Is de wereld niet voorzichtiger dan wij? In Openbaring 3 vers 18 zegt Jezus, ik raad u dat u van mij koopt goud, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En de gemeente van Laodicea. Gemeente Jozef gaf raad. Nogmaals, wat zou het dom geweest zijn, onverstandig, als Farao gezegd had, wat verbeeldt hij zich wel. En dat Farao geen maatregelen genomen had. En dat hij zegt, als het dan waar is dat er 5 jaar voorspoed is, nou dan zingen we in die tijd ons lied. En dat, wat daarna komt, dat zien we dan wel. Wij geven ons geld uit voor dingen die niet verzadigen kunnen. We zien wel wat daarna komt. Gemeente Jozef gaf raad. De meerdere Jozef geeft ook raad. En ook op hem rust de geest van wijsheid en raad. Zalig de mens die die raad ter harte neemt. Die hem lief heeft, lief krijgt. en hem volgt in alles wat hij aangeeft, die inderdaad een verantwoordelijkheid op zich neemt in het volgen van de Heer Jezus. Wilt u Jezus in alles volgen? Wilt u zijn raad ter harte nemen? Wat is uw antwoord? Wat is jouw antwoord? Laten we er goed over nadenken, gemeente. Op hem rust de geest van wijsheid en raad. Zalig de mens die het ter harte neemt. Amen.